De zevende dag, dat is eigenlijk de dag waarop het volk door de zee trekt. En vandaar ook deze lezingen van vandaag. Ongezuurde brodenfeest, Chag HaMatzot. En ik heb eigenlijk het gedeelte uit de rol even gefotografeerd en dat ziet u hier. En willen we het nou even wat groter zien, dan zien we het nog mooier. En dat is hier. Het Shirat HaYam, het lied van de zee. Zo heet dat lied. En u ziet het heel mooi daar staan. Ja, eigenlijk zijn er 10 Shirot. De 10 liederen, daar spreekt het Jodendom over. Ik wist dat ook niet, ik ontdekte dat. Eigenlijk zijn er 10 Shirot. Natuurlijk kun je zeggen van de psalmen zijn er allemaal liederen. Maar het Jodendom onderscheidt 10 Shirot. De eerste, dat is Psalm 92, het Shirat HaAdam. Ik heb het gisteren eens even gelezen. Ik vond het een beetje ver gezocht om dat het lied van Adam te noemen. Maar goed, zo noemt men dat. De tweede, Shirat HaYam, dat is het lied wat vandaag behandeld wordt, het lied van de zee. Derde, Shirat HaBer, het lied van de bron, van de put, zou je kunnen zeggen. En Shirat HaAzinu, het lied voor het binnengaan, als ze het beloofde land binnengaan, weer een mooi lied. Shirat HaGivon, het lied van Gibea, wanneer de zon stilstaat. En Shirat Deborah, het lied van Deborah, dat kennen we natuurlijk. En Shirat Hana, het lied van Hana, hebben we al 2 dames waar een lied over gaat. En dan Shirat David, en dan Shirat Hashirin, het lied van de bruid, hooglied, kent u wel. En dan tenslotte Shir HaMashiach, het lied van de Messias. En dat vinden we ook in het Eerste Testament, in Tenach. Er zijn op een rij. Er zijn eigenlijk heel veel liederen werden er geschreven. En die liederen gaan natuurlijk altijd over overwinning en over het grootmaken van de Allerhoogste. Nou, nog even heel duidelijk. U ziet daar heel mooi dat lied Shirat HaYam, het lied van de zee. Maar daar is iets bijzonders mee aan de hand. Ik heb er wel eens vaker over gehad. Ik heb deze keer nog weer wat uitgebreid. Ja, dit is eigenlijk het plaatje wat we zo voor ogen hebben. Hè? Ze komen daar uit die smalle geul tussen de rotsen vandaan. Waar straks ook de Egyptenaren hen in achtervolgen, waar ze geen kanten uit kunnen. Dan alleen maar die zeeën. En dat is natuurlijk een heel angstig moment. Maar uiteindelijk geeft God daar een oplossing voor. We hebben dat vandaag al gelezen. En zo gaat ook deze tekst. Je gaat als het ware met die middelste gedeelte, dan ga je door die zee van tekst heen. Het is eigenlijk heel mooi dat in iedere Torahrol is dat zo mooi uitgebeeld. We hebben het ook wel eens laten zien in de gemeente. Ja, en dan begint dat met: toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied. En ze zeiden, er staat eigenlijk As Yassir Moshe, op dat moment zingt Mozes. En dan zegt hij: ik wil de Heere zingen. En dat is toekomende tijd. Dus dat is niet alleen maar dat hij dat nu doet, maar er zit iets in van de toekomst. Ik wil de Heere zingen. En we hebben net een gedeelte gelezen dat ging over het lied van Mozes en het Lam. En daar zien we dit weer samenkomen. Het is dus niet alleen maar van toen. Nee, het is iets wat die hele tijd overspant. En uiteindelijk zal er een lied gezongen worden wanneer. Van de week had Ton het over barensweeën en de geboorte. Nou, daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over. Maar daar gaan al die grote gebeurtenissen eigenlijk over. Iedere grote gebeurtenis is eigenlijk iets wat met barensweeën gepaard gaat. En dan wordt het geboren en dan is daar dat lied. Nou, dus eigenlijk door de hele Bijbel heen zie je dat. Want hij is hoog verheven. Kijk, daar gaat het steeds om. Kikoaga'a, steeds hetzelfde woord, want hij is hoog, hoog. En zo zien we dat die twee, ik wil de Heere zingen, verbonden is met Openbaring 15. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam. Zo zie je dat die Bijbel zit zo fantastisch in elkaar. Afgelopen sabbat hadden we natuurlijk een verhaal over, met veel getallen, was een beetje moeilijk. Maar het zit wel wonderlijk in elkaar. Dat is wat me iedere keer weer verbaast. Dus verwondering over natuur, dat is fantastisch. Maar verwondering over het woord is ook fantastisch. En dan zingt hij zo. En het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. Soes, dat is het woord voor paard. Ja, wij eten die dingen, soesjes. Maar in Israël is dat een paard. Ja. Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de onderdrukker wordt onderdrukt. De moordenaar van baby's, die wordt zelf gedood. Dit is gewoon Gods recht. Ja. Moet je eens kijken, wat was dat leger van plan? He, God is natuurlijk, als wij zien dat de politie mensen oppakt en zeggen, en dat gaat in orde en naar recht en gerechtigheid, dan staan we erachter. Dat moet soms gebeuren. Soms moet je een halt toeroepen aan iets wat verkeerd gaat. Nou, hier zie je dat God dat doet. Hij grijpt in als de allerhoogste rechter, zou je kunnen zeggen. En de onderdrukken die worden zelf ondergedrukt, ja, letterlijk. En de moordenaar van baby's die de baby's in de Nijl gooide, die komt nu zelf om. Je zou kunnen zeggen oog om oog, tand om tand. En dan niet in de zin van, als iemand iets kwaad doet, doet nog kwaader, nee, in de zin van recht. Dan doe je dit. Ja, dat is het gevolg. Dat paard is trouwens ook wel interessant. Wij waren nu een paar jaar geleden in Berlijn en dan zie je bovenop, hoe heet dat ding ook alweer? Ja, Brandenburger Tor. Daar zie je eigenlijk die vier paarden zo staan. Paard is het beeld van overheersende cultuur. Mensen die van paarden houden vinden dat misschien wat lastig, maar dat is in de historie wel zo. Paard is symbool van militarisme, van arrogantie en trots. Ik zag kort geleden nog, wat was dat ook alweer? Zag ik, oh ja, in Groningen van de week, zag ik twee van die politieagenten op zo'n groot paard. Ja. Nou, als dat voorbij komt, dan heb je wel even naar dit te doen, hè? Dat is de bedoeling ook. Het is gezag. En het is ook vaak onderdrukkend. Deuteronomium 17, daar staat, maar hij, de koning, zal niet veel paarden houden. Dat is wat God zegt tegen zijn koningen. En het volk niet naar Egypte terugvoeren, om zich veel paarden aan te schaffen, want de Heer heeft dat u gezegd, op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. He? Dus God die denkt wat anders over die dingen als wij mensen. Wij denken vaak aan imponeren en opvallen en show en weet ik veel wat. Dat is bij God wel een beetje anders. Ja, dat zie je. Het paard en zijn ruiter stortte hij en zei, de Grieken, die macht, ze verdwenen. Er bleef niets van over. Ja, wat een ruïnes. Met Rome ging het precies gelijk. Ruïnes blijven erover. En met deze club ging het ook niet zoveel beter. En iedere keer komen die machten, die paarden als het ware weer opzetten. En uiteindelijk verdwijnen ze. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. Ja, dan zal de hand des Heren zijn tegen uw vee dat in het veld is, tegen de paarden, de ezels, de kamelen, de runderen, het kleinvee, een zeer zware pest. Ik heb eens even uit Exodus al die momenten gepakt van paarden. De Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en haalden hen in. De Egyptenaren vervolgden hen en kwamen achter hen aan. Alle paarden van Farao. En zo gaat het maar door. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. En toen Farao's paarden enzovoort. Het gaat allemaal over dat paard. Dat paard dat wordt, is dat zinnebeeld voor die cultuur van Egypte. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij let dus als het ware niet op die paarden, maar hij let op de Heere. Die is veel groter dan die machtige paarden. Hij is mij tot heil geweest, hij is mijn God, hem verheerlijk ik. De God mijn vader, hem prijs ik. Mijn kracht en klank van ja is hij. En 2 Korinthe zegt dan, want wij zijn toch voor God een geur van de Messias. Onder hen die gered worden, onder hen die verloren gaan. He, daar zit dat eigenlijk ook in. De Heer is mijn kracht, maar hij is ook mijn geur als het goed is. En hij geeft mijzelf kleur als het goed is. Als wij een beetje gaan lijken op hem, dan gaan wij als het ware zijn kleur en zijn geur en zijn cultuur uitdragen. Ja, hij is met wat heil geweest. Dat is ook heel mooi. Wa'ihili Yeshua. Daar hebben we hem al. En hij is voor mij tot Yeshua. Onkelos die vertaalt dit. Dat is een hele oude schrijver van 35 tot 120 na Christus. Mijn kracht en mijn lied is de vreze van de Heer. Hij sprak met zijn memra, zo noemt hij dat. Dat is het woord van wijsheid. Shekinah, Logos, dat is allemaal hetzelfde. En hij werd mijn verlosser. Dit is mijn God en ik wil hem een tempel bouwen, de God van mijn vader, en ik wil voor hem dienen. Zo vertaalt Onkelos dus. Die verbindt dit dus met de Memra. Dat is interessant, want de Memra is eigenlijk, je kan God niet uitbeelden, maar God openbaart zich wel op allerlei manieren. En die openbaring van hem, dat noemt Onkelos dan de Memra binnen het Jodendom. En in Johannes 1 komen we dat ook weer tegen als het woord. En dan zien we weer die verbinding. Eigenlijk is dat antropomorfisme, dat is dus dat je, God heeft geen lichaam. Maar hij openbaart zich wel in de Bijbel met een neus en met ogen en met een mond en met een hand, rechterhand enzovoort. Zo openbaart hij zich wel. Dat is gewoon, ja, voor ons mensen moet het te begrijpen zijn. He? Nou, Memra vinden we dus ook in de Targum. Het staat wel 28 keer in Exodus, 23 keer in relatie tot de Allerhoogste, 3 keer tot een engel, 2 keer tot mensen. En dat wijst dus steeds op woord, op wijsheid, op gebod, op wil, op onderwijzing, inspiratie, kracht en bescherming. Daarmee wordt dat woord vereenzelvigd, zou je kunnen zeggen. In de Targum Onkelos hoorden Adam en Eva het woord, de Memra van God, lopen in de hof. Kijk, dat noemt Onkelos de Memra. In de Targum Jonathan beschrijft hoe het woord, de Memra van de Heer, hen deed wonen in het land. In Exodus 3 vers 12 zegt God tegen Mozes, ik zal met je zijn. En de Palestinian Targum, versie van het versie luidt, ik, mijn Memra, zal met je zijn. Wat een bijzonder, hè? En voor Joden in de eerste eeuw was de Memra van God die het werk van God uitvoerde. Was dus de Memra was de uitvoerder als het ware van de Allerhoogste. Je moet het op een of andere manier kunnen uitleggen. Voor ons is dat heel hoog en moeilijk te begrijpen. Dus wij zoeken daar manieren voor om dat uit te leggen. Ja, hij is mijn God, hem verheerlijk ik. Kijk, dit is zo'n vers uit het middengedeelte. Want daar gaat het me vanmorgen over die weg daardoorheen. Deze is mijn God, hem verheerlijken. En verheerlijken, dat doe je door hem te dienen. Daarmee verheerlijken we hem, het allermeeste. Ja, de God mijn vader, hem prijs ik. Elohea, wie, waarom, mijn hoe. Ik verhef hem. En verheffen, dat is eigenlijk stellen boven anderen. Zie hier een bos met redwoods. En kijk, die ene, hoe groot die is. Een immense grote boom in Canada. Nou, dat is wat verheffen betekent. Hij staat ver boven alles. Natuurlijk willen de moslims graag Allah ver boven alles verheffen. Maar de Bijbel leert dat Yahweh, dat de Allerhoogste, dat hij ver boven alles verheven is. Hij is de schepper van alles. En dit is wel een mooi beeld daarvan. Hij is de Allerhoogste. De Heer is een krijgsheld. Heere is zijn naam. Milchama staat daar. Dat heeft met oorlog te maken, Milchama. Een man van strijd. Een is Milchama. Is man Milchama van strijd. Onkelos die zegt dat de Heer is in strijd een meester in de overwinning. Heer is zijn naam. Dat is wat hij erover zegt. Nou, is het interessant, want Milchama is dus strijd en oorlog. En het kernwoord daarvan is lacham. En dat betekent strijden, maar ook eten. Dat is een hele wonderlijke combinatie. En waar lijkt het op? Op lachem. Brood. Dus er zit een verband tussen strijd en brood. Nou, we zijn natuurlijk vaak gestreden om brood, om voedsel of om water. Hè? Maar dat is wel bijzonder, dat verband tussen die twee woorden. Daar zal vast nog meer in te ontdekken zijn. De wagens van Farao, weer zo'n middentekst, die heb ik maar los gedaan. De wagens van Farao en zijn legermachten wierp hij in zee. En dat komt van het woordje yara. Dus werpen, schieten, beregenen, bevloeien, wijzen, onderwijzen. En het is het gewoon woord van Torah. Dus hij wierp ze in zee. Er zat dus ook een stukje onderwijzing in. En dat klopt. Want al die jaren daarna wordt iedere keer weer dat verhaal verteld. Dus dat verhaal van toen dat die farao verdronk, dat wordt nog ieder jaar weer verteld en nog vaker door een jaar heen ter onderwijzing. Hoe ernstig het ook was, het was ter onderwijzing. Ja, de keur van zijn warenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Ja, de babyverdrinkers werden verdronken. En sommige mensen vinden het heel ernstig. En dat is ook heel ernstig. Daar kunnen we ook nooit omheen. Maar we moeten wel het recht erin blijven zien. Ja. Nou zijn er over die reis door die woestijn allerlei theorieën. En ik weet niet precies welke ik moet volgen. Maar ik heb deze maar even genomen. Van Sukkot, zeg maar, naar Nuweiba. En daar gaan we even kort naar kijken. Kijk, als je hier via Google Earth even dat opzoekt, dan vind je de golf van Suez, de golf van Eilat noem ik hem maar, zo boven de Rode Zee. Eilat ligt aan bij het rode stipje. En hier, dan moet ik even zien, dat werkt geloof ik met dit dingetje. Daar zie je zo'n heel klein lichtgeel stukje. Dat is het strand van Nuweiba. En ik vond zijn verhaal ergens toch wel heel aardig, want hier zie je dat strand. Kijk, dit. Dus volgens zijn theorie kwam het volk hier doorheen, kon dus niet links en niet rechts. Ja. En belandde dus met die hele grote massa daar op dat terrein daarvoor. En wat is nou heel wonderlijk? Een man heeft dat onderzocht. Wat is er aan de hand? Als je nou even kijkt, daar zie je, hier heb je die zee. En hier zie je dat het diep is. En hier zie je dat het ondiep is, precies voor dat strand. Nou, ik laat het maar voor of het dan waar is of niet. Maar hij heeft zelfs foto's op internet staan dat je daar wagenwielen nog ziet liggen op de bodem. Ik heb ook wat mensen gelezen die daar weer heel fel tegenover staan. Maar hun verhaal vond ik soms ook wel bevooroordeeld. Dus het blijft lastig. Maar het is wel een hele mooie plek. Ik kan het niet anders zien. Met een bepaalde wind werd het dan droog geblazen. Ja, dat is het verhaal. Nou, misschien kunnen we dat de heer later nog eens vragen hoe dat nou precies had. En misschien laat hij toch dan even zien op een schermpje. Van, zo ging dat. Ze heeft er een filmpje van gemaakt.
Absoluut topje.
Hij vast wat beters. Water vloeide overdekte hem. In de diepte zonken zij als een steen. Als een awen. Ja, zo ging dat. En dat kan je je voorstellen. Ik weet niet wie die film van de Vikings wel eens gezien heeft. Maar dan zie je die zwaarden en die bijlen naar beneden zakken in het water. Nou, zo ging dit ongeveer. Die mensen waren zwaar gepantserd vaak. Helmen op. Dus dat wou wel zinken. Hier weer zo'n middentekst van het middendeel. De vierde zelfs. Uw rechterhand, Heer, heerlijk door kracht. Nou, dat is ook zo'n woord. Dat moet bij ons iets aan denken zeggen. Die rechterhand. Jeminecha. Dat is ook weer antropomorfisme. Dus dat je als het ware God toch ziet als mens. En hij heeft een rechterhand. En we weten ook dat Yeshua aan zijn rechterhand zat. Hè? Rechterhand komt vaak voor in de Bijbel. Ja. Uw rechterhand, en gaat hij er nog verder op in, verduidelijkt hij het ook nog een keer. Dan zegt hij, uw rechterhand, Heer, verpletterde de vijand. Verbrijzelt de vijand. Dus die rechterhand van God is eigenlijk zijn actieve hand. Als je rechts bent, is dat ook zo. Blijkbaar was God geen Benjaminiet, want hij was links. Ja. Ja. We kunnen dat natuurlijk helemaal niet zeggen, maar goed. Dat is een zijn. Ben jij links, ben je? Ja. Ben je er niet aan? Oké. Ja. Oké, grappig. Ja. Uw rechterhand verplettert de vijand. Dus die rechterhand is bijzonder. We gaan even daar naar kijken. We zien dan, Jacob legde zijn rechterhand op Ephraim. Rechterhand was dus de belangrijkste. Hè? Rechterhand is verbonden met het eerstgeboorterecht. Rechterhand is de uitvoerende kracht. Rechterhand biedt ook bescherming. Ik ga die tekst niet helemaal lezen, want er wordt te veel. De rechterhand geeft overwinning. De rechterhand ondersteunt. De rechterhand verlost. De rechterhand onderwijst. Dus als je denkt aan verlossen, dan moet je denken aan de rechterhand. De rechterhand onderwijst. Onderwijs, ook die rechterhand. Ik zie mezelf nu ook al dit doen, hè? Ja. De rechterhand is rechtvaardigheid. Zijn rechterhand is zijn heilige arm. Ja, dat heb je ook in sommige volkeren. Als die naar de wc gaan, dan vegen ze af met de linkerhand. Dus die geef je nooit aan iemand anders. Maar je rechterhand geef je. Ja, dat zit er dan weer achter. Wat zeg je?
In een
Jodendom ook.
In het Jodendom is dat ook zo, ja.
Je wordt gegeten met je rechterhand, hè?
Ja. Oh, oké. Okay. Die achtergrond zit daar dus achter. Ja, mooi is dat, hè? Nou, de zoon des mensen zit ook aan Gods rechterhand. En soms heb je ook dat als je aan de rechterhand zit, dan word je eigenlijk de rechterhand.
Ja.
Dat zien we meer. Bijvoorbeeld als ik met de soep een potje op tafel zet, dan zeg ik dat is Maggi. Maar Maggi is een merk, maar we noemen al die potjes Maggi. Ook al is het niet Maggi. Nou, zo zie je ze omdat dingen gaan verbinden. Hè? Zo is dat ook zo met die rechterhand. Yeshua zit en de Messias zit aan Gods rechterhand. En wordt eigenlijk zelf de rechterhand. Want hij is ook de uitvoerende macht. Hij is de verlosser. God verlost door hem. En niet alleen maar in het Tweede Testament. Maar dat deed hij ook daarvoor al. Als we goed de Bijbel lezen. In uw grote majesteit vernietigde gij wie tegen u opstonden. Ja, weer die grootheid van God, waar je wel tegenaan kunt schoppen. Maar het werkt niet, uiteindelijk. Weer zo'n middentekst, de vijfde nu. Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels. Nou, stoppels, als het graan gemaaid is, dan steken die gemene onderstukjes, als je daar loopt met blote voeten, moet je niet doen, dat is niet fijn. Maar als je dat in de brand steekt, is het zo droog en door als ik weet niet wat. Dus dat brandt zomaar weg. Het waait er als het ware overheen en weg zijn die stoppels. Dat wil je eigenlijk zeggen, er blijft gewoon niets van over. En we moeten natuurlijk ook goed in de gaten houden, het is een lied, hè. In een lied worden dingen altijd stevig ook aangezet. Door de adem van uw neus werden de wateren opgestuwd. Als een dam stonden de stromen. Nou, of we dat nou letterlijk moeten zien als een soort glazen muur. Of dat het wegvloeide, het maakt mij niet uit hoe je het wil zien. In ieder geval was het, men beschreef het als een dam. De adem van je neus. God heeft geen neus. Stuurt het water op en richt zich op als een hoop. Als een stapel. In het lied wordt het zo weergegeven. Nou, weer zo'n middentekst, de zesde. De watervloeden stolden in het hart der zee. Weer dat stollen, hè. Dus dan denk je toch van, het staat steil omhoog. In ieder geval in het beeld. Onkeloos die vertaalt, en met het woord van uw mond werd het water wijs. Wat heel bijzonder dat hij dat zo schreef. Het steeg als een muur, de diepte stolde in het hart van de zee. Zie, wijs is natuurlijk, in onze ogen ben je dan knap en kan je verder onthouden en kan je goed verbanden leggen. In Bijbels denken is wijs, is in de lijn van de Allerhoogste zitten. Dus het water deed wat God zei, dat was wijs. Ja? Water werd als glas, zou je kunnen zeggen. En dat is interessant met die tekst uit de Openbaring. Het water werd als glas. De vijand zei die ik achtervolg, haal in, deel de buit, ik koel mijn lust aan hen. Trek mijn zwaard, mijn hand onterft. Ja. En weer zo'n middentekst, trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Dat is wel heel ernstig, het is een gericht van de Allerhoogste. Hij blies met uw adem, de zee overdekte hen. Als lood zonken zij in geweldige water. Nou ja, als je zegt als lood, dan bedoel je daarmee als iets heel zwaars wat heel massief naar beneden zinkt. En zo bleef er niks van dit, van die hele groep soldaten, van die warriors, bleef er over. Onkelos zegt hier, u zei met uw membra, daar heb je hem weer, laat de zee hen bedekken. Zij zonken als lood in machtige wateren. En dus God wordt hier weer als daar uitgebeeld met zijn membra, met zijn woord, met zijn wijsheid, met zijn uitvoerende kracht, zou je kunnen zeggen. En dan moet ik gelijk denken aan dit plaatje. Over Yeshua. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze? Dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Daar ligt voor mij een verband met dit gebeuren. Het is diezelfde God. Het is diezelfde uitvoerder in mijn ogen. En ik vond het ook nog een mooi schilderij. Ja. Ja, weer een middentekst. De achtste inmiddels. Wie is als gij onder de goden, Heer? En dit is de middelste. De centrale tekst. Dus als je al die teksten die daar zo door die tekst heen lopen, door die zee van teksten heen lopen, dan staat deze precies in het midden. Wie is als gij onder de goden? En die kennen we ook, kunnen we ook nog zingen. Micha Mocha Ba'elim Adonai. Dus we weten nu dat deze tekst echt het middelpunt is van, zeg maar, die doortocht. He, dan sta je daar tussen die machtige wateren en dan blijft er niks anders over dat je zegt, wie is als gij? Daar komt de verwondering. En de verwondering is iets wat we ons nooit moeten laten afnemen. Dan wordt de wereld saai. En kijk hier, die is nog eens even. En daar staat die Micha Mocha, Ba'elim Adonai. Helemaal centraal. Het is toch zo mooi te zien hier zo. Hoe mooi dat dat doorheen loopt tussen de tekst. Speciaal verzet op deze manier. Wie is als gij heerlijk in heiligheid, gaat het dan verder. Dus het gaat nog even verder op die tekst, zou je kunnen zeggen. Vreselijk in roemrijke daden wonderbaar in uw doen. En die tekst kennen we ook. Micha Mocha Nedar Bakodesh Norate Lot Osefele. Dat moet je even zien. Micha Mocha Ba'elim Adonai, Micha Mocha Ba'elim Adonai, Nora Tehilot Osefele, Osefele. Als je hem nou ooit weer zingt, denk dan even aan die grote muren van water die om u heen staan. En dan is er maar één ding en dan kan je dit alleen maar zeggen. Ja, en dan gaat de negende in het midden, gaat verder. Gij strekt het uw rechterhand uit, de aarde verzwolg hen. Uw rechterhand, weer, daar hebben we hem weer terug. Die komt ook steeds weer terug in dit gedeelte. En uit zijn woord, Openbaring 19 vers 15, het woord van God, de Memra. Uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En dat woord, dat kennen we ook uit Johannes 1. We komen het steeds weer terug, dit hele verhaal. Gods woord is één groot verhaal, wat voortdurend dezelfde elementen ook laat zien. Gij leidt het in uw goede tierenheid, het volk dat gij verlost hebt. Gij leidt het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Naar uw woonplaats van uw heiliging. En uiteindelijk was dat natuurlijk Jeruzalem. Waar zijn tempel zou gaan staan als centrum van dat land. Ja, we zien hier ook, we kijken, Gazdega, dat komt natuurlijk van Geset. Goedheid, liefde, trouw, genade. Dat zijn woorden die heel duidelijk verbonden zijn met de Allerhoogste. Hij is een goede God. Hij is vol liefde. Hij is vol trouw. Hij is genadevol. Maar in deze wereld waarin dingen niet goed gaan, moet hij bijsturen. En dan is hij ook rechtvaardig. En dat is ook maar goed zo. En dan zien we hier Gatshecha. Verlossen, oh Gaal, ik zie het verkeerd. Gaalta, kijk even verkeerd hoor. Gaalta, komt van Gaal. Van verlossen en vrijkopen. Dus het is ook nog vrijkopen, hè. Hij doet daar dus iets voor. Hij betaalt daar dus als het ware iets voor. Vrijkopen. Ja. 1 Korinthe 10. Want ik stel op prijs, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Die wolk die hem voorging. En als de zon te hard scheen, dan was die wolk daar. Fijn is dat. En s'nachts was die wolk al onder. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Allen dezelfde geestelijke voedsel aten. En alle dezelfde geestelijke drank dronken, want ze dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging in die rots was de Messias. Dat zegt de Korinthebrief. Maar Joden geloven ook dat er een rots meeging. Het is een beetje een wonderlijk verhaal. Er ging een rots mee door de woestijn. En in die rots was een soort put, was een bron waar ze water uit putten. Beetje sprookjesachtig, maar dus deze twee verhalen komen overeen. Ook logisch natuurlijk, want Paulus kende natuurlijk dat verhaal. Dus hij zei hier niet iets geks. Mensen snapten dat in die tijd direct, er ging een rots mee. Alleen hij zegt er nu bij, en die rots was de Messias. Dus die Messias die ging mee, ook door dat water heen. Ook langs die muren van water. Daar was hij. En we scheiden dat allemaal zo. Maar het is veel meer één dan wij denken. En dan is dat ene lied, het derde lied, Shirat HBR, het lied van de bronmolen uit Numeri. Vandaar naar de put, het is de put waarvan Yahweh zei aan Moshe, verzamel het volk, ik zal aan hem water geven. Toen zong Israël deze zang, en dan komt dat lied van de put. Ga op put, wie klinkt er mee? Een put, leiders, graven die, aangedrevenen van het volk delven die, met een scepter, met een leunstok uit een woestijn, een gave. Ik heb even een Torah van Buis en Storm gebruikt hier, omdat die vrij dicht op de grondtekst staat. Maar dat is het lied van de put. En we weten nu dat die put is Yeshua. Dus het zou interessant zijn om hier nou eens over na te denken. Om daar de verbanden uit te zoeken. Ga ik nu niet doen. Ja, ik ben de Heer. Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden. Nou, dit kennen we. Waarvan kennen we dit? Van de zeder. U redden. Ik heb het vet gedaan. Die vier woorden van hun slavernij. En u verlossen door een uitgestrekte arm. En onder zware gerichten. Ik zal mij u tot een volk aannemen. En ik zal u tot een God zijn. Dat gij weet dat ik de Heer uw God ben. Die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt. God is een bevrijder. Hij wil geen slavernij. En kijk, daar hebben we het woordje voor uitleiden. Te voorschijn halen is dat eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, dat volk lag daar verstopt in het stof van Egypte, onderdrukt. En God die groef hen daar als het ware uit. Hij trok hen, haalde hen tevoorschijn, zette hen op hun voeten. En gingen ze ook nog redden, hij ging hen losmaken. Ze hadden ook nog boeien om van de slavernij. Die maakte hij los. En hij verloste hen, hij kocht hen zelfs vrij, staat er. Gaal. En Lakach. En toen liet hij hen daar niet mooi lopen, dan ging hij zelf een eindje wandelen of zo. Nee, toen nam hij hen aan. Hij deed als waar zijn armen om hen heen. Jullie zijn mijn volk. En daar zitten de vier bekers van onze sederavond. Er zit zoveel in. Weer een middentekst. Volkeren hoorden het en zij sidderden. Kijk, dat is een goede houding voor de volkeren. Niet dat ze bang zijn, maar dit sidderen is meer, ze hebben ontzag. En als volkeren geen ontzag hebben, ja, dan gaan ze zelf denken dat ze God zijn. Dat is in een klas ook zo. Als de leraar geen ontzag heeft, ja, dan nemen de leerlingen het over. Of dan neemt één het over en dan wordt het onveilig in de klas. Dus het is belangrijk dat de volkeren ontzag hebben voor de Allerhoogste. Beving greep de bewoners van Filistea aan. Toen verschrikten Edom stamhoofden. Dezelfde stamhoofden van Edom die schrokken. Ja. Zouden de stamhoofden tegenwoordig ook eens moeten doen? Ja, toch? Ja, dan was de tv heel anders. Huivering greep Moab's machtigen aan. Ja, kijk eens aan. Dat moest nu ook gebeuren. Die Erdogan en hoe heet die man in Amerika? Trump. Ja, al die mannen. Hè? Het is belangrijk dat ze even denken van wie is nou die Allerhoogste. Ik zou daar ook wat rekening mee moeten houden. Hè? Huivering greep de machtigen aan. En Moab, wacht, dat is maar één. Alle bewoners van Kanaan sidderden. Zelfs niet alleen maar die machtigen, maar ook hun onderdanen, de burgers, die sidderden ook. Ontzetting en schrik overviel hen. Er wordt iets gesteld en dan gaat men daar steeds nog weer even op in zo'n zinnetje, in zo'n lied. En weer een middentekst. Door uw geweldige arm verstarden zij als een steen. Dus God heeft een geweldige arm. Ik zou kunnen zeggen, zo God zo volk. Want die goden van die volk waren stenen. En die verstaken zij als dus steeds. Ze werden als hun goden als het ware. Terwijl uw volk hier doortrok, uw volk dat gij u hebt verworven doortrok. Aad ja vooraan, tot het volk overtrekt. Zonder aanduiding waarover. Maar in de Targum wordt daar gezegd dat het de Arnon en op andere plaatsen dat het is de Jordaan. Dus zeg het maar. Maar ze trokken in ieder geval over. En dit is dan alweer verderop in het verhaal. Hè? Gij brengt hen en plant hen op een berg die uw erfdeel is. God heeft dat volk geplant. Hij heeft als het ware die boom, dat olijfje, het kleine olijfje gepakt. Een gat gegraven daar in de bergen, of tussen de bergen van Judea. En daar heeft hij dat boompje geplant en weer toegestopt, water gegeven. En gezegd, hier hoor jij thuis. Ja, en de volkeren menen het beter te weten. Hij heeft ze geplant op de berg van zijn eigendom. Want het is Gods eigendom, dat gebied. Hele aarde is trouwens voor hem. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt, het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. En daar staat, moet ik even zien, Magon le Shiftecha, de plaats om te wonen. Plaats is wel mooi, maar het betekent ook fundament. Dus het is een fundament. En aan het fundament moet je niet gaan zitten rommelen. Dat hebben we in de geschiedenis dat veel gebeurd. Dat er gerommeld is aan het fundament van het volk van God. Weer een middentekst. De Heere regeert voor altoos en eeuwig. Weer wordt God daarin groot gemaakt in die middentekst. Zo tussen die muren voortdurend wordt er als het ware geroepen. Wat groot is hij. Onkeloos die zegt daar. Het koninkrijk van Adonai duurt in deze tijd en voor altijd. Zo kan je het ook zeggen. Ja, toen Farao's paarden met zijn wagens en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Heer de water en de zee over hen terugvloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee. Dat was wel wat anders. Hij reageert een beetje traag, hè, dat ding. En dan krijgen we Miriam. Kijk, hier neemt een vrouw de leiding. Toen nam Miriam de profetes, de zuster van Aaron, de tamboerijn in haar hand en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en rijdansen en Miriam zong hun ten antwoord. Nou, fantastisch moment. Dat was even een feestje daarachter. Achter aan de overkant van het water. En dan zingt ze, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. De cultuur van Egypte stortte hij in zee. Siru la Adonai. En dan zien we ze, al die middenteksten die vol eerbied voor de Allerhoogste daartussen staan. Zetten ze straks in het Nederlands ook weer op een rij. Kijk, hier heb je ze. Ik wil de Heere zingen. Al die witten pak ik eerst even. Ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Wie is als gij onder de goden, Heere? Gij strekt uw rechterhand uit de aarde, verzwolg hen. Door uw geweldige arm verstarden zij als een steen. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. De Heere regeert voor altoos en eeuwig. Daar sluit het mee af. En daartussenin nog de wagens van Farao in zijn legermacht weer in pijn zijn. Dan zie je daartussen gelardeerd als het ware. Oh, dat is niet kosher, hè? Gelardeerd, maar goed. Daartussendoor staat wat hij deed, zeg maar, met zijn rechterhand. Hij liet uw torengloed los. Hij verteerde hen als stoppels. De watervloeden storden in het hart der zee. Trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Volkeren hoorden het, zij sidderden. Huivering greep Moab's machtigen aan. Maar als je het totaal ziet, dan is het één verheerlijking van de Allerhoogste en één stuk ontzag. En dat is een goede houding voor mensen. Ja, en dan krijg ik het lied van de Messias. Ik heb hem toch maar er even bij gezet. Uit de nacht. Uit Jesaja 9. Het volk dat in donkerheid wandelt, u kent hem wel, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt er licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst. Zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het verdrukte en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt gij verbroken als op Midians dag. Nou, dit past ook heel mooi bij vandaag. Hè? Want elke schoen die dreunend stampt, en dan kan ik niet anders dan denken aan de nazi-tijd. Laarzen op de Dam is geschreven in Leeuwarden, een boek. Van elke mantel in bloed gewenteld zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren. Is dus niet christelijk, hè? Het is gewoon Joods, het is gewoon de Tenach. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige vader. Lastige teksten, hè? Oeh. Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn. En eindeloos de vrede op de troon van David. En over zijn koninkrijk. Doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer, de Heerscharen zal dit doen. In het Jodendom wordt dit dus de Shir HaMashiach genoemd. Het lied van de Messias. En is dat dan niet mooi? Ja, de zevende dag van Chag HaMatzot. En die eindigt voor mij dan eigenlijk een beetje hier. En ik zag iets als een zee van glas. Met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee. Zee staat ook vaak voor volkeren, hè? Met de citers gods. En zij zingen het lied van Mozes. Ah, daar hebben we hem, waar het vandaag over ging. De knecht gods. Maar, en het lied van het lam, van de Messias. Zeggende, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God. Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der volkeren, wie zou niet vrezen, Heere? En uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding. Opdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Wat is dat in de toekomst? Moest kijken. Alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding. Dan ontdekken de volkeren ineens hun juiste houding. Dat is een eerbied voor de Allerhoogste. Dat zal wat goed zijn. Amen. Amen.